We lezen uit Nehemia 9, vers 5 tot 15. En ik begin in het midden van vers 5, waar staat: Sta op, loof de Heere, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En laat men uw heerlijke naam loven, die boven alle prijs en lof verheven is. U bent het Heere. U alleen, u hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zee en al wat daarin is, en u doet alles leven. En de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. U bent de Heere, de God die Abraham heeft uitgekozen en hem heeft uitgeleid uit Ur van de Chaldeeën. En u hebt zijn naam veranderd in Abraham. U hebt zijn hart trouw bevonden voor uw aangezicht en u hebt een verbond met hem gesloten om hem het land te geven van de Canaanieten, de Hittieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Jebusieten en de Hirgazieten, om het te geven aan zijn nageslacht. En u hebt uw woorden gestand gedaan, want u bent rechtvaardig. U hebt de ellende van onze vaderen in Egypte gezien en u hebt hun geroep bij de Schelfzee gehoord. U hebt tekenen en wonderen gedaan bij de farao, bij al zijn dienaren en bij heel de bevolking van zijn land. Want u wist dat zij overmoedig tegen hen handelden, en u hebt voor uzelf een naam gemaakt zoals die op deze dag is. De zee hebt u voor hen door midden gespleten, en ze zijn in het midden van de zee over het droge getrokken, hun achtervolgers hebt u in de diepte geworpen als een steen in machtige wateren. Met een wolkkolom hebt u hen overdag geleid en met een vuurkolom 's nachts om de weg waarop ze zouden gaan voor hen te verlichten. Uw heilige Sabbat hebt u hun doen kennen en geboden, verordeningen en een wet hebt u voor hen uitgevaardigd door de dienst van Mozes, uw dienaar. Brood uit de hemel hebt u hun gegeven tegen hun honger en u hebt hun levend water uit een rots doen komen tegen hun dorst. U hebt hun gezegd het land binnen te gaan en in bezit te nemen waarvoor u uw hand opgegeven had om het hun te geven. Tot daar. Vorige keer hadden we vers 1 tot 5, wortels van opwekking. En ik heb toen heel kort eigenlijk maar iets gezegd over dat laatste stukje van lofprijzing. En vandaag gaan we daar wat verder op in. Het volk is 24 dagen met Gods woord bezig geweest. Ze hebben hun zondigheid gezien, rouwgewaden, aarde op het hoofd. Maar het lezen van Gods woord heeft hen vooral bepaald bij de grootheid van God, zodat ze in vers 5 uitbarsten in lofprijzing. En ze roepen met luide stem. Niet omdat God het beter zou horen, maar het was iets wat in hun hart was, wat er gewoon uit moest komen. Nou, de tijden zijn veranderd, onze cultuur is anders, geen rouwgewaden, geen aarde op ons hoofd. En we zitten stilletjes in de kerk, niet te hard roepen. Maar ons hart is niet veranderd, we zijn dezelfde mensen. En God is niet veranderd. Al zijn heerlijke eigenschappen die we hier opgesomd krijgen, die gelden nog steeds. Hij is Yahweh, de Heere, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ja, dan moeten we eigenlijk terug naar Exodus 3, vers 14, waar God tegen Mozes zegt, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij tot u gezonden. De Heere, uw God, de enige ware God, er is geen andere naast hem, onvergelijkbaar verheven, de levende God, bron van alle leven. Onafhankelijk, zelfonderhoudend, oppermachtig, zonder rivaal, superieur, niemand die in de buurt komt, zijn glorie is boven hemel en aarde, heilig is de Heere, God almachtig, één dag is voor hem als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag, hij is de eerste en de laatste en buiten hem is geen God. Psalm 86 vers 10, want u bent groot en doet wonderen, u bent God, u alleen, niemand is als hij. Nou, die God en zijn naam is zo ontzagwekkend dat over de tijden heen de Joden niet eens die naam durfden uit te spreken. En die naam die staat ook in onze Bijbel niet met Yahweh, maar als Heere met hoofdletters. Ontzagwekkend groot, de schepper, de onderhouder, de redder, de grote. Ik ben de Heere. Waarvan Jezus zei, mijn Vader die in de hemel is. Dat was voor de Joden onbegrijpelijk. En wij mogen hem met de Heer Jezus ook Vader noemen. De naam boven alle naam is onze Vader. Hij is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En wij mogen meer van zijn heerlijkheid zien dan Mozes en meer dan Nehemia. Meer dan alle in het oude verbond. We zijn groter dan Johannes de Doper. Omdat wij Christus zien en het kruis en de genade. Het schuldbewustzijn van de eerste verse van dit hoofdstuk slaat om in lofprijzing. Het faillissement van de mens gaat niet naar een eindbestemming waar niks meer uit voort kan komen. Het is God die het overschaduwt met zijn licht en die barmhartig omziet naar zondaars als wij. Uit de diepte van de ellende met rouwgewaden en aarde op het hoofd komt redding door te kijken, te zien op hem die troont in de hemel. We hoeven niet te verdrinken in zelfverwijt. Dit is een tijd om feest te vieren, om blij te zijn, om niet te focussen op onze schuld en verlorenheid en niet te blijven hangen ook in het louter lezen van het woord en de informatie die er staat. Maar we willen onze geschiedenis vasthangen aan deze geschiedenis. Nehemia en het volk, ze bidden hun geschiedenis doorheen de waarheden van Gods woord. Of ze bidden Gods waarheden doorheen hun geschiedenis. En zo maken ze het tot een stukje van zichzelf. Ze verwoorden hun geschiedenis en het handelen van God in zijn tegenwoordigheid en hun gebed helpt hun begrijpen wie God is en wekt hun persoonlijke omgang met hem. De focus is op Yahweh, de Heer, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Niet op henzelf, maar naar iets buiten henzelf. Ze kijken omhoog, niet oppervlakkig, want de Heere, Yahweh, is niet onbelangrijk en hij is niet gewoon. Ik lees even een quote uit een stukje wat ik heb gelezen. Het probleem in evangelische kerken is niet gelegen in ontoereikende techniek, onvoldoende organisatie of verouderde muziek. Ons gevoel van ontoereikendheid of ervaring van inactiviteit kan worden teruggevoerd op onze begrip en onze ervaring van God. Het is dat God te inconsequent op de gemeente rust. Zijn waarheid is ver weg, zijn genade is te gewoon, zijn oordeel is te goedaardig, zijn evangelie is te gemakkelijk en zijn Christus is te gewoon. Het evangelische en de evangelische God overstijgt nauwelijks de aarde. En hij mag opdraven voor vergeving, bevestiging van onze menselijke waarden en gebedsverhoringen. En de afgoden van geluk en gezondheid regeren over onze gebeden. En als hij niet antwoordt, dan wordt hij verlaten. De drempels van de meeste gemeenten zijn zeer laag. De heiligheid weegt niet door. Gods gewicht is niet doorslaggevend. Maar wij willen samen met Nehemia omhoog kijken naar de allerhoogste hemel. En daar zien we God. Prijs de Heere, want de Heere is goed, machtig, barmhartig, trouw, liefde, eeuwig, goedertieren, hoogverheven, almachtig, alwetend, oneindig, de maker. Wauw. Toch? Hij is de volheid van alle dingen. Dat klopt. Hij is de Heere. We blijven niet hangen in een donker zicht op onze duisternis. We willen geen oppervlakkige theologie die geen gevolgen heeft voor ons leven en hoe we de Heere beleven. De Heere heeft voor ons een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We kijken naar omhoog, als in een kaleidoscoop. Ik vroeg me af of de tieners of de kinderen weten wat een kaleidoscoop is. Weten jullie dat nog? Dat is van de oude tijd, denk ik dan. Maar Ruben, laat eens zien. Ruben heeft een kaleidoscoop meegebracht. Ja, daar is die. Ja. Dus hier zit een beeld. En langs de andere kant kan je er doorheen kijken. En wat zie je dan? Dan zie je mooie kleuren en je moet eraan draaien aan dat ding. En dan beweegt het beeld. En dan ziet er dan uit als volgt. Ja? En je kijkt en je denkt, wauw. Oh. Amai. Ja. Kijk. Fantastisch. Oké, je mag hem stilzetten, Ruben. Want anders kijkt iedereen de hele preek naar dat ding. Nou, dit stukje is een kaleidoscoop. We kijken naar de hoogste hemel en we draaien af en toe eens aan dat ding en we zien altijd een nieuw stukje van de Heere. Magnifiek, schitterend, onvergelijkbaar, alles overtreffend, schitterend is onze God. We hebben onszelf niet gemaakt, we zijn niet toevallig ontstaan, we zijn van Hem. En de kaleidoscoop, het eerste stukje, het eerste beeld heb ik net gehad, dat is zijn naam. En het tweede beeld is zijn scheppingskracht, dat is vers 6. U bent het, Heer, u alleen, u hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat erop is, de zeeën en al wat daarin is, en u doet alles leven en de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. Hoe is alles tot stand gekomen? Nou, in de tijd van Nehemia, de afgoden hadden daar een grote rol in de heidenvolken. Die verwezen naar hun goden. Dat was een strijd voor Nehemia om daarin te staan. En in onze tijd is het door toeval dat we zijn ontstaan. Dat is de strijd waar wij in staan. En het antwoord is Jesaja 37, vers 16. De Heere van de legermacht, de God van Israël, die tussen de cherubs stroomt, u bent het. U bent de God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. En het volk prijst God die hemel en aarde gemaakt heeft. En al wat daarin is. Handelingen 14, vers 15 noemt dat ook. En we draaien aan de kaleidoscoop. Zijn naam, zijn scheppingskracht en er komt nog zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn bevrijding, zijn leiding, zijn woord, zijn voorzienigheid. En eigenlijk alle namen die jullie daarnet hebben genoemd, die moeten aan het lijstje toegevoegd worden. Prijs God die alle zegen geeft. Dat is de titel van de preek. En we kijken doorheen de kaleidoscoop naar 8 thema's. En het tweede thema is zijn scheppingskracht. Hij is in de allerhoogste hemel. Hij is eigenlijk boven de hoogste heerlijkheid van de hemel. Deuteronomium 10, vers 14. Zie, van de Heere, uw God is in de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Dat is waar hij is. Maar, in Koningen 8, vers 27, zou God werkelijk op aarde wonen, zie de hemel, ja, de allerhoogste hemel kan u niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb, zegt Salomo. Hij is de schepper van hemel en aarde, van de allerhoogste hemel en niks wat hij geschapen heeft kan hem bevatten. Hij is de God over, de tekst zegt, de menigte aan de hemel. Psalm 148, vers 3 en 4, loof hem, zon en maan, loof hem, alle lichtende sterren, loof hem, allerhoogste hemel en water dat boven de hemel is. Water dat boven de hemel is? Dat gaat even mijn petje te boven. Ik ben eigenlijk benieuwd om te zien wat het is. En we kijken naar de kaleidoscoop en we denken, wauw, wat heeft God gedaan en wat heeft hij nog in petto? Hij is boven de heerlijkheid van de hemel, over de menigte van de hemel. Wij buigen ons niet zoals de heidenvolken voor zon en maan en sterren. Zon en maan en sterren buigen voor hem. maar hij is ook de maker van de menigte in de hemel. Genesis 2 vers 1 getuigt er al van. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. De Heere, Schepper, boven alle overheden en machten in de hemelse gewesten, hemelse machten, geef hem eer. En zijn scheppingskracht strekt zich uit over de aarde en al wat daarin is. Prijs hem op aarde al wat leeft. Hij doet werkelijk alles leven. Hij geeft leven, hij onderhoudt het leven, hij herstelt en doet herleven, hij houdt ons in leven. De scheppingskracht waarmee de Heere zegt, er zij licht, is ook de kracht dat het licht doet branden in onze harten. Het is de kracht die je op je stoel laat zitten. Het is de kracht die zegt, leef. Je ademt door zijn levenskracht. Colossense 1 vers 17 zegt van Christus, hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Niet alleen dat hij al heeft geschapen ooit ergens in de geschiedenis, maar alles bestaat nu door hem. Het ontvangt van hem leven elke seconde van het bestaan. Hij is de schepper. En hij doet wat alleen een schepper kan. Hij beschermt drie mannen in een brandende oven tegen alle natuurwetten in. Hij beveiligt Daniel in een leeuwenkuil. Die beesten hadden andere neigingen dan er gewoon netjes naast te gaan zitten. Hij brengt Jona aan land met een walvis. Hij doet Christus opstaan uit de dood. Hij is de schepper die ons in het leven houdt en voorziet in alles wat we nodig hebben. Aan kracht, aan vrede, aan hoop. Johannes 1 vers 3 en 4. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. Er zij licht in ons hart. Hij geneest de lammen en de blinden, hij verandert water in wijn, hij wekt Lazarus op uit de dood en hij zegt tot de storm, wees stil. Niets is onmogelijk voor hem. Prediker 3 vers 14. Ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. En niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen. En God doet het opdat men vreest voor zijn aangezicht. Prijs God die alle zegen geeft. Onze wekelijkse doxologie. Weet je, dat is geen braaf, vaag liedje dat we op het einde van de samenkomst zingen. En het klinkt ook mooi, meerstemmig. Het is een ontzagwekkend lied. Het is de lofprijs van mensen en engelen die ver tekort schiet en waar we proberen woorden aan te geven. Hij is ver boven onze lofprijs en aanbidding. Onze woorden, liederen, aanbidding, genegenheid, respect, liefde voor hem zal in eeuwigheid tekort schieten om te begrijpen wie hij is en om hem voldoende te prijzen voor wat hij waard is. Prijs God die alle zegen geeft. We draaien aan de kaleidoscoop. En we zagen zijn naam en zijn scheppingskracht. En nu zien we zijn genade. Vers 7 en 8. Het begint in vers 7 met een historisch overzicht naar de rest van de tekst toe. En het begint bij Abraham, die God uitgekozen heeft en hem geleid heeft naar het Ur van de Galdeën en zijn naam heeft veranderd in Abraham. De geschiedenis helpt om goed in de toekomst te kijken. Jesaja 46 vers 9 en 10. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hadden, die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Als we naar de toekomst kijken, dan we zijn gewoon blind. We kunnen niet zien wat er komt, maar we kunnen wel in onze achteruitkijkspiegel kijken. En we zien God aan het werk in ons leven, in de geschiedenis, in zijn volk, in de genade aan Abraham. En omdat we dat zien, weten we met vaste zekerheid, die onveranderlijke God is met ons en hij leidt ons. En in de kaleidoscoop van zijn schitterende heerlijkheid zijn we geborgen en beveiligd en hij leidt ons. Elke dag van ons leven. De Heer kiest Abraham. Nadat dat kiezen heeft echt gigantische gevolgen. Dat maakt een groot verschil als God je gekozen heeft. Als hij je apart heeft gezet. Zoals Abraham. Abraham leidt hij uit zijn stad of dorp waar hij woonde. Betekende eigenlijk niet zoveel dat dorpje. Maar het betekende voor het hart van Abraham een heleboel. Weg uit het veelgodendom. Van een oud naar een nieuw leven. Van iets vertrouwd, waar hij zelf de controle had, naar iets onbekend, maar onder de machtige hand van God. En de Heere verandert zijn naam in Abraham, met een H erin. Nou, Abraham betekent hoogverheven vader. Het zou zomaar een titel kunnen zijn die je krijgt, waar je wordt geboren en je ouders hebben bepaalde verwachtingen en de naam, zeker in die cultuur, creëerde die verwachting die op je leven lag. Abraham, hoogverheven vader. Maar de titel was leeg. De man was geen vader, hij had geen kinderen en er was geen volgende generatie. De hoogverheven vader is vaderloos. En dan komt God en hij blaast met zijn adem een H in zijn naam. Vader van een menigte volken, betekent Abraham. Nou, die man die was aan het fysieke einde, oud genoeg om te sterven, en zijn vrouw, onvruchtbaar, in een onbetekenend dorp, ergens in de Chaldeese omgeving, geen toekomst, maar de H van Abraham, ingeblazen door het leven van de Heere, wekt hem van beperking en dood en onvermogen en het einde, naar een roeping die gigantisch is. Een nieuwe naam, een roeping van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die zijn leven verandert. Genesis 12, 15 en 17 gaat er onder andere over. En die roeping gaat gepaard met een verbond wat God met hem sluit. Een verbond waar God hem een land belooft. Nou, ons is ook een land beloofd. Ons is de hemel beloofd en alle noden voldaan, rust en zekerheid en vrede. Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook ons de zaligmaker verwachten, de Heer Jezus Christus, dat is Filippenzen 3, vers 20. Abraham krijgt de belofte van een erfgenaam, Isaac, symbool van degene waar wij mede-erfgenaam mee mogen zijn, Christus. En er is een belofte van een grote natie, waar wij aan toegevoegd worden, gelovigen uit de Joden en heidenen samen, één volk, één natie. Dat verandert ons leven. De God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn tot leven roept. Romeinen 4, vers 16 tot 18, daar wordt de Heere zo genoemd. En in die context wordt het duidelijk, Abraham is de vader van ons allen die geloven. Dat is Gods initiatief. God sprak er zijn licht. Het is niet onze keuze. Het is zijn uitverkiezend voornemen, waardoor we deel hebben aan een beter verbond dan het verbond met Mozes, dan het Oude Testament. Wij hebben Christus, de middelaar. Nou, niet dat Abraham dat verdiende. Hij is een zondaar zoals alle anderen, maar hij vertrouwde God en hij was bereid om stappen te zetten. Zo laat dat ook onze trouw zijn. Niet kijkend om ons vermogen, maar vanuit ons onvermogen, met rouwgewaden en aarde op het hoofd tot God naderen en verwachten dat hij in ons zijn leven wekt en de H inblaast. En we bevestigd worden in zijn verbond met ons. Voor Abraham bescherming en leiding op weg naar Kanaan, voor ons bescherming en leiding op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het fundament van deze dingen is het einde van vers 8, want u bent rechtvaardig. Wat God belooft, dat doet hij ook. En onze onrechtvaardigheid is op Christus terechtgekomen zodat zijn rechtvaardigheid de onze is geworden, de verzoening is van ons, waardoor we kunnen uitkijken naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Wat een kaleidoscoop. De naam van de Heere, zijn scheppingskracht, genade, en het volgende puntje is barmhartigheid, dat is vers 9. U hebt de ellende van onze vaderen in Egypte gezien en u hebt hun geroep bij de Schelfzee gehoord. De Heere ziet de ellende van zijn volk, hij is niet onbewogen. De eeuwige God is voor u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor u uit en zegt, vaag hem weg. Deuteronomium 33, vers 27 was dat. Hij ziet zijn volk in de ballingschap en de ellende van Jeruzalem in de tijd van Nehemia. En hij roept die twee mannen op, mannen met beperkingen, maar mannen met vertrouwen op God. Ja, om Mozes maar te nemen, moordenaar, driftkikker, die de heerlijkheid van God mag zien en de meest zachtmoedige man op aarde wordt. De Heere ziet de slavernij en de ballingschap en hij redt. Zijn barmhartigheid is bewogen met de miserie van deze mensen en zo ook met ons. Dus wij kunnen ook bidden en vertrouwen met een zekere hoop. Hij hoort het snikken van je hart en de jammerklacht van je ziel. Hij ziet wanneer jij voor je Schelfzee staat en achter jou de vijand en je geen kant op kunt. Hij is met barmhartigheid diep bewogen en alvermogend om je te redden. In onze diepste ellende past een herinnering aan en lofprijzing voor het barmhartige wonderwerk dat de Heere doet voor wie hij geroepen heeft. Ja, ik moest op dit punt aan onze trouwtekst denken, Klaagliederen 3, vers 22, 23. Het is de goedertierheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. Ja, we hadden in onze verkering zo kunnen vastlopen. En later zeker. Maar als we dan terugkijken naar de barmhartigheid van God en zijn trouw, ja, we zouden omgekomen zijn, maar de Heer Jezus kijkt naar ons zoals hij naar Jeruzalem kijkt, als schapen, zonder herder. En wij zijn schapen geworden in zijn hand en hij laat ons niet roven. Zijn barmhartigheid beveiligt en bevrijdt, dat is het volgende stukje van de kaleidoscoop. Zijn naam, zijn scheppingskracht, zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn bevrijding. Dat is vers 10. Tot 11. Tekenen, wonderen. U hebt voor uzelf een naam gemaakt, zoals die is op deze dag. Ja, zonder die tekenen en wonderen had het volk niet eens begrepen wie de Heere was. Maar hij toont zich bevrijder te midden van de moeite van het leven, zodat wij zouden begrijpen wie hij is. Dieper begrijpen wie hij is. Binnen zouden komen in zijn karakter, in zijn schuilplaats. En verwonderd zouden zijn over wie hij is. De uittocht uit Egypte, de bevrijding uit de slavernij. Niet via een korte route, via de Filistijnen, dat kan je lezen in Exodus 13. Waarschijnlijk zouden we denken, ja, dat was eigenlijk de gemakkelijkste weg geweest. Dat denken we vaak ook, als we in moeilijkheden zitten. Er moet toch een makkelijke weg uit zijn. Maar de Heere stuurt hen niet naar de Filistijnen, want je weet, de weg naar de Filistijnen gaat extra moeilijkheden met zich meebrengen. Hij stuurt hen naar de Schelfzee, waarvan uiteindelijk de wateren klieven en het leger van Egypte in wordt verzwolgen. Alles draait om hem. En u hebt voor uzelf een naam gemaakt. De plagen, de zee doormidden, de vijand in de diepte geworpen als een steen in machtige wateren. Exodus 15 gaat daar ook over. En in het hart van Mozes en ook van Nehemia is de naam van de Heere verankerd door alles wat hij heeft gedaan. Eigenlijk hadden ze die tijd nodig van herstel van de tempel, het bouwen van de muur, de bescherming tegen de vijanden, om met hun eigen ogen te zien dat God dingen doet die menselijk onmogelijk zijn. En de moeite om dit allemaal tot stand te brengen, heeft hun geholpen om dichter bij de Heere te blijven. En ze barsten nu eigenlijk uit in lofprijzing. Hij alleen is onze bevrijder, de almachtige schepper, genadig, barmhartig. Hij is ook onze bevrijder uit de slavernij van de zonde. Galaten 1 vers 4, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Colossens 1, 12, 14, dat gaat over dat wij overgezet uit de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is wezenlijke, innerlijke bevrijding, maar ook bevrijding uit moeilijke omstandigheden. Laat me Paulus voorlezen, 2 Korinthe 1, vers 8 tot 10. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, en dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen. Boven ons vermogen. Nou, in 1 Korinthe 10, vers 13 staat dat wij niet boven vermogen verzocht worden. En Paulus zegt hier, boven ons vermogen. In onze beleving kan het boven ons vermogen zijn, zodat we zelfs aan ons leven wanhopen. Ja, voor ons eigen besef, en zo moet je die twee versen aan elkaar knopen, voor zijn eigen besef was er geen hoop meer. Voor ons eigen besef hadden we het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Hij heeft uit ons zo'n groot doodsgevaar verlost en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons verder verlossen zal. Hij is de bevrijder uit onze zonde, hij is de bevrijder uit onze moeilijke omstandigheden. Nou, die kunnen zo vaak doorlopen dat we soms denken, dit red ik niet. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar u bent de heilige die troont op de lofzangen Israëls. En dat is wat hier gebeurt. De lofprijzing van het volk brengt hen binnen in de troonzaal van de hemel, in de allerhoogste hemel, en ze zien God in al zijn heerlijkheid doorheen de kaleidoscoop van zijn karakter en zijn daden. Zijn naam, zijn scheppingskracht, genade, barmhartigheid, bevrijding, en nu, vers 12, zijn leiding. Met een wolkkolom hebt u hen overdag geleid, en met een vuurkolom 's nachts, om de weg waarop zij zouden gaan voor hen te verlichten. Weet je, ze staan op het punt om Gods wet te ontvangen. Mozes is op de Sinaï, hij komt terug met de stenen tafelen. En ondertussen, wat is er gebeurd? Ze hebben een gouden kalf gemaakt. Het is onbegrijpelijk. De plagen in Egypte, het splitsen van de zee, Gods bescherming en leiding in al die dingen, en dan maken ze een gouden kalf. Eigenlijk had de Heer kunnen zeggen, dat hij had al veel eerder kunnen zeggen, maar had kunnen zeggen, ja, ik stop ermee. Dit heeft eigenlijk geen zin. Met dit volk kom je nergens. Maar hij blijft bij hun en gaat met hen mee in een vuurkolom en een wolkkolom. Hij is erbij en hij toont de weg door de hele woestijnperiode van hun leven, van ons leven. Zie, genade is niet alleen voor onze redding, genade is ook voor ons leven. Het is eigenlijk dubbele genade. We zijn gered en gekocht en betaald en overgebracht uit de duisternis naar het licht, maar we worden elke dag steeds weer opnieuw gered en bevrijd. En Gods tegenwoordigheid is met ons. Hij blijft trouwen, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Zijn genade in onze dagelijkse wandel. De voetstappen van die man worden door de Heere vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn wet, of zijn weg. Psalm 37, vers 23 en 24 gaat verder daarmee. Jesaja 58, vers 11. De Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt. Of Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heere met heel je hart, steun op je eigen inzicht niet, ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Zijn leiding doorheen zijn woord en de vaste zekerheid van het verbond dat hij met ons heeft gesloten om onze voeten vast te zetten, voortdurend te leiden en als onze paden door ons eigen toedoen beginnen te verschuiven, dat wanneer wij hem vertrouwen en hem kennen in onze stappen die we zetten, dat hij onze paden recht maakt. En hij wil dat niet alleen, hij kan het ook. Want wat zouden we hebben aan een God die wel wil en die wel barmhartig meevoelt, maar niet in staat zou zijn om er iets aan te doen. Wat een kaleidoscoop. Zijn naam, scheppingskracht, genade, barmhartigheid, bevrijding, leiding. En dan, vers 13 en 14, zijn woord. Een boek. Ja, het begint met stenen tafelen. En dan Mozes schrijft 5 boeken met woorden. En nu hebben we in ons hand een Bijbel, dat zijn 66 boeken eigenlijk. Door heel veel mensen geschreven, maar geïnspireerd door de geest van God, vol met de waarheid van God en met zijn karakter. Wij hebben een boek in ons handen dat de woorden van God spreekt. Hoe fantastisch is dat? En ons geloof is door het horen en het lezen van die woorden. En die woorden worden in ons stukje wat we hebben gelezen genoemd rechtmatig, betrouwbaar en goed. De wet is deze dingen. De tegenstander die zegt, de wet is moeilijk, gevangenis, onmogelijk, slecht. Wat een verdraaiing. Ja, de wet toont onze beperkingen, ons onvermogen en onze zonde. De wet doet zonde kennen, Romeinen 3 vers 20. Of Romeinen 7 vers 7. Maar de wet toont de weg naar rechtvaardig leven, naar God en naaste liefhebben. Aan dat God en naaste liefhebben hangt de hele wet en de profeten. De liefde schaft de wet dus niet af. De wet hangt aan de liefde. De wet toont de praktijk van het liefhebben van God en mensen. De wet toont het karakter van Christus en hoe te handelen. De wet is de waarheid, Gods norm van goed en kwaad, doordrenkt met hemzelf. De vreugde des Heren is mijn kracht. Wat is de vreugde des Heren? Dat is dit, wie zijn wet lief heeft. Wie zich daaraan hecht. Vreugde, vrede, veiligheid, rechtvaardiging, de zegen van God. En het volk wist perfect dat ze die zegen kwijt waren geraakt. Daarom komen ze ook met schuldbelijdenis. En ze weten perfect dat als de Heren hen terug aanneemt, dat er vruchtbare levens komen, vruchtbare landbouw, vruchtbare economie en overwinning over de vijanden. De genade van de wet, die op ons hart is geschreven door de Heilige Geest, om ze van harte lief te hebben. Een ander hart dat het goede ziet ervan. De Sabbat is een van de dingen die in dit stukje worden genoemd. Hè. Een dag van rust en aanbidding. Exodus 20 vers 8 begint daarmee. Gedenk de Sabbat die u heiligt. 6 dagen zult u arbeiden. Geen enkel werk. Nog uw zoon, nog uw dochter. Nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Eigenlijk roept God er ons op aan, spreekt er ons op aan, om dat bij elkaar in de gaten te houden. Het is niet zo dat je kan zeggen, ik hou de Sabbatsrust. Want de Heere vraagt meteen, en je zoon, je dochter, je dienaar, je dienares, je vee, de vreemdeling die bij je is. Het is een reflectie van wie God zelf is. Hij heeft 6 dagen gewerkt en de 7e dag rustte hij. Hij wil eigenlijk niet dat wij opgeslokt worden door de drukte van het leven, het verwerven van bezit. Het is goed om 6 dagen hard te werken. We zitten nu op 5, maar dat is niet normaal. 6 is normaal. Maar de 7e dag is een dag van rust. Apart voor God. In zijn rust ingaan, hem de plaats geven die hem toekomt en zelf tot rust komen van je werken om na te denken over Heere, wat zijn de goede werken die u voor mij hebt voorbereid? Opdat ik daarin de volgende week kan wandelen. en dat je nadenkt over de voorbije week en hem aanbidt en verheerlijkt en zijn woord leest en toegerust wordt om in zijn wegen te wandelen. Ja, dat deden de discipelen ook in Handelingen 20, op de eerste dag van de week. Toen begonnen de discipelen, toen ze bijeenkwamen om brood te breken, sprak Paulus hen toe. Hoe lang duurde de preek van Paulus die dag? Ja, hij liet de toespraak voortduren tot middernacht. Zie je, we zitten echt met een probleem met onze samenkomsten, hè? De vorige duurde zes uur. Paulus gaat door tot middernacht. We willen straks allemaal naar huis voor de kip en de frietjes. Waar is de aandacht? Nou, de kaleidoscoop van wat God doet en die ons eigenlijk zou verhinderen om naar huis te gaan. Zijn karakter, zijn leven, en het achtste en laatste stukje van die kaleidoscoop is zijn voorziening. Brood uit de hemel en water uit de rots, vers 15. Alles wat ze nodig hebben om in de woestijn van het leven te leven, wordt door de Heere gegeven. Hij voorziet werkelijk alles. Hij voorziet in alle noden voor hen die hem liefhebben. Matteüs 6, 33, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bezorgd over wat gij zult eten of drinken of waarmee gij u zult kleden, want naar al deze dingen gaat het begeren van de heidenen. En soms ook het begeren van onze gebeden. Maar in dit geval brengt Nehemia ons terug, niet naar de begeerte van onze afgoderij, maar naar de troon van de hemel en hem die daarboven troont, boven de allerhoogste hemel. En die zegt, mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Filippenzen 4, vers 19. Brood uit de hemel. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Wie in mij gelooft, zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ja, we zitten in Johannes 6 met deze stukjes. Maar ook in 1 Korinthe 10, vers 1 tot 4, het laatste stukje daarvan, zegt, ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7, 38. Weet je, ik heb lang nagedacht over wat moet ik nu in de prediking doen met al deze dingen, want elk stukje van die kaleidoscoop is een eigen preek waard. Maar ik dacht, laat me maar het overzicht geven. En ik hoop dat je er thuis eens aan draait, aan dat ding. En gewoon verwonderd bent over Gods genade, ondanks wie wij zijn, ondanks dat het past om met rouwgewaden en aarde op ons hoofd te komen, dat we dit mogen zien. Levend water, levend brood. Mijn genade is u genoeg. Prijs God die alle zegen geeft. Nou, de Joden, die bidden en beleiden en beschrijven dat in het getuigenis van hun gebed. En ik wil nog eens een oproep doen. Het zou zo goed zijn dat we met elkaar het getuigenis van ons leven delen om die prachtige kaleidoscoop van Gods karakter aan elkaar te tonen, zodat hij zich in ons midden openbaart in al die dingen die we ook in Nehemia mogen zien.